Goed. Het is best wel weer fijn om hier te zijn eigenlijk. Ik zie allemaal wat bekende gezichten, soms wat onbekende gezichten nog. Ik zette vanmorgen Franklinstraat 2, hè, is het geloof ik, in Ede, Magen, in mijn telefoon, op mijn scherm. En dat vind ik wel fijn, want ik weet wel ongeveer hoe dat ik hier moet komen, maar dan hoef ik niet zo na te denken. En dan gaat het allemaal lekker vanzelf. En hier ben ik. Ik ben aangekomen op mijn bestemming. En dat gebeurt niet altijd in mijn leven. Misschien in jouw leven wel. Maar ik zet wel eens een bestemming in mijn systeem en dan kom ik totaal ergens anders uit. Of zakelijk maak ik bepaalde keuzes om ergens op uit te komen. En dan, loopt het toch helemaal anders. Dus wij plannen zo ons doel, onze bestemming. Maar heel vaak komen we daar niet uit. En er zijn allerlei redenen voor. En dat zien we in de Bijbel ook. Dat zien we bij het volk Israël. Dat verhaal dat kennen we natuurlijk. Dat ze generatie op generatie, meer dan 10 generaties lang, als slaven dienden in Egypte. En daar onderdrukt werden, verarmd werden, mishandeld werden, klein gehouden werden. En uiteindelijk op een wonderlijke wijze door God bevrijd zijn. En het was niet Gods plan dat ze bevrijd zouden worden als slaaf en dat ze als slaven betere omstandigheden zouden krijgen. Maar God wilde ze volledig bevrijden. En hij wilde ze brengen in een land, in het land Kanaan, waar vrede is, waar Gods aanwezigheid is, waar overvloed is, waar vrijheid is, waar ruimte was om hem te aanbidden, waar groeimogelijkheden zijn. En dat alles onder de bescherming van de schepper van de hemel en aarde. Nou, ik geloof dat ze op zijn minst net zo blij waren als die gijzelaars, waar we het net even over hadden met het bidden, die vrijgelaten worden in Israël. Een euforische blijdschap. Want je denkt, ik kom nooit meer vrij. En er zijn ook gijzelaars die niet vrijkomen. Die sterven in gevangenschap. Dat was toen de tijd ook. Maar die Egyptenaren die gaven ze goud en zilver mee en die waren blij dat ze van het volk Israël af waren. En in die stemming trokken misschien wel 1 miljoen mensen weg het land Egypte uit richting het land Kanaan. Dat was namelijk hun bestemming. En zijn ze daar aangekomen? Hebben ze genoten van de privileges die God voor hun had klaar liggen in dat land Kanaan? Ze zijn nooit aangekomen. Behalve Jozua en Caleb. Heel die generatie Joden die bevrijd is door God op een wonderlijke, bovennatuurlijke wijze, is in de woestijn terechtgekomen. Hebben daar geleefd als nomaden en zijn uiteindelijk begraven in het zand. Hoe is het dan mogelijk dat ze hun bestemming hebben gemist? Het zal toch duidelijk in de navigatie hebben gestaan. Land Kanaan. Maar toch kwamen ze daar nooit aan. En de God die ze uit het land Egypte had geleid, was dezelfde God die ze op dezelfde wijze in het land Kanaan wilde brengen. Dat is het wonderlijke. En ze hadden de machtige hand van God gezien. Want ze waren nog maar net Egypte uit en op een gegeven moment liepen ze vast voor de Schelfzee. Hoge bergen rechts, hoge bergen links. En zagen achter zich de vijand. Ze konden geen kant meer uit. Ze zaten volledig klem. En ze dachten, dit is het einde. Maar God had ze in die positie gemanoeuvreerd. Dat lezen we in de Bijbel. God bracht ze in die positie. Want hij zei tegen Mozes, daar ga ik mijn glorie laten zien. Ik breng jullie in een positie dat je geen kant meer op kan. Dat je enkel en alleen maar God voor uitkomst kan gaan zorgen. En Mozes wist het, want God had het tegen Mozes gezegd. Maar de Israëlieten wisten het niet. En die zeiden, laten wij maar teruggaan naar Egypte. Het is beter om te leven in Egypte als slaaf, dan vrij te zijn en hier te sterven. Maar Mozes die had voorkennis. Die zei, jullie moeten niet bang zijn. Jullie moeten stand houden. Jullie moeten vertrouwen op de levende God. Want God gaat iets doen. Hij zegt, jullie moeten stil zijn. God zal voor jullie strijden. En dat is ook gebeurd. En dan lezen we in Exodus. Misschien vind je het fijn om mee te lezen. Een stukje uit Exodus. Exodus 14. En daar lezen we in het laatste vers. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. En toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. De Heer is een strijder, Heere is zijn naam. En ze wisten zonder enige twijfel, dit is God. En ik vind de tijd van gevangenschap van het volk Israël een geweldig beeld van een mens die van nature geboren wordt in slavernij. Heel die generatie die daar leefde, was geboren in de slavernij. Ze wisten niet beter dan dat ze slaaf waren. Ze werden gekleineerd, ze werden mishandeld. En zo is het ook met de mens. Onder de macht van de zonde geboren, in het rijk van de duisternis. Dat is wat er gebeurt met de mens. Lees maar in Romeinen 3. Wij allen missen de heerlijkheid van God van nature. En wij worden door de vijand klein gehouden, gekleineerd. Belemmerd in onze geestelijke ontwikkeling. Verarmd door de verleiding en de verkeerde keuzes. Is mijn batterij nu op? Belemmerd in zijn vrijheid. Maar voor mij ook zonde. Ja? Belemmerd in zijn vrijheid. Dus het is een prachtig beeld van de mens die geboren wordt onder de macht van de zonde. Wij zijn van nature geestelijk uitgeschakeld. Wij zijn van nature dood. Geestelijk zijn we dood. Ieder mens wordt opgejaagd door het wereldsysteem. Misschien herken je dat wel. Als wij zonder God leven, wij zijn geestelijk dood, worden wij opgejaagd door het systeem, het wereldse systeem waar we in zitten. Dat is een zware last. En we vullen de leegte op met zinloosheid. We zijn lam geslagen. Nou, zo Israël leefde in gevangenschap. In Egypte, zo is de mens die geestelijk nog niet bevrijd is. Wij zijn van nature slaaf. Johannes, in Johannes 8, vers 34 staat: voorwaar zeg ik u, zegt Jezus, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En in Romeinen 6 staat: weet u niet dan aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt om hem te gehoorzamen? U een slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus je ziet aan de vrucht of dat de boom levend is of dood. Als wij slaaf zijn van de zonde, dat leidt tot de dood. Of wij zijn slaaf van de gehoorzaamheid, wat leidt tot de gerechtigheid. En je denkt dat je vrij bent, maar je bent de slaaf van het rijk van de duisternis. Ik heb een vriend van mij gehad, een oude schoolkameraad, die vanaf zijn 17e drugs ging gebruiken tot op de dag van vandaag. In allerlei opvanghuizen heb gezeten, bij het leger des heils op straat heeft geleefd. Het is gewoon een junk. En ik was een keer bij hem en toen gebruikte hij drugs waar ik bij zat. En toen zei ik tegen hem: verlang je er nou niet naar om vrij te zijn? Toen zei hij, zijn eerste reactie was: natuurlijk verlang ik daarna. En onmiddellijk erachteraan zei hij: maar ik ben vrij, schreeuwde hij. Ik ben vrij, ik doe wat ik zelf zin in heb. Slaaf van de zonde. En als God je ogen niet opent daarvoor, dan sterf je als een slaaf. Je komt nooit in het licht. Ik zou zeggen, dan sterf je in Egypte. Je komt nooit in het land Kanaan. Ook niet in de woestijn. Ik had 4 maanden geleden, of ja, ik denk 4 maanden geleden of zo, een bezichtiging. Bij een woning als makelaar en met een man, een gast van mijn leeftijd denk ik, grote kerel, en we liepen rond en ik vroeg naar zijn situatie. Ik zeg: waarom zoek je wat anders? Toen zei hij tegen mij, hij zei: mijn vrouw die heeft besloten dat wij ermee stoppen, zei hij. Ik zeg: zo, dat is heftig. En hij zegt: dat klopt. Ik zeg: maar dat is dan niet wat jij wil, begrijp ik. Hij zegt: dat is niet wat ik wil. En we liepen door dat huis heen en ik vroeg aan hem: heb je ook geloof? Toen zei hij: ik geloof in mezelf, zei hij. Ik zeg: nou, dat heb ik ook 40 jaar gedaan, maar dat is een noodlopende weg. Dat kan ik je nu al vertellen. Hij zegt: wat geloof jij dan? Ja, ik zeg: ik geloof in de schepper van hemel en aarde. Ik geloof dat hij mijn God is. En ik geloof dat Jezus aan het kruis gegaan is voor mij. Dat geloof ik. En ik leef met hem. En al pratend vertelde ik hem over de liefde van God. En we liepen buiten en hij bedankt mij voor het gesprek. En ik zei tegen hem: als je nog een keer verder wil praten hierover, dan mag je mij altijd bellen. Hij zegt: misschien. Uiteindelijk verkoop ik hem die woning. Er gaan 2 maanden voorbij. Maar ik kan me nog herinneren dat ik vroeg toen ik wegreed bij die bezichtiging, dat ik tegen God de Vader zei, Vader, deze man gelooft in zichzelf. Wilt u hem laten zien wie die zelf is? Dat is wat ik bad tot God. En 2 maanden later, toen belde hij mij op. Hij zegt: Henk-Jan, staat jouw aanbod nog? Ik zeg: zeker. Ik zeg: als je wil kun je vanavond komen. En hij kwam bij mij. En ik ging koffie halen, hij liep naar binnen en hij ging zitten bij mij thuis op een stoel en ik ook. En het werd stil, hij zette zijn koffie, liet hij onaangeroerd staan. En hij zuchtte en hij zuchtte nog een keer. En hij zei op een gegeven moment tegen mij, hij zegt: Henk-Jan, hij begon het gesprek, hij zegt: Henk-Jan, ik ben de afgelopen weken zo geconfronteerd met mezelf. Ik heb zoveel gezondigd. Hij zegt dat ik soms radeloos ben, 's nachts, en wel de haren uit mijn hoofd zou willen trekken. Zoveel vroeging heb ik over het leven dat ik heb geleefd. En ik was heel diep onder de indruk wat God in hem aan het doen was. Want God confronteerde hem met zichzelf. God bracht hem in een positie, steeds verder en verder en verder, wat voor hem zo uitzichtloos was, dat ik proefde in hem dat hij bijna aan het einde was. En dat hij het niet meer zou zitten om verder te leven. Hij zegt, ik weet gewoon, ik kan niet meer slapen. Hij zegt, elke keer komt die aanklacht. Ik zeg, maar wat doe je dan s'nachts? Ja, zegt hij, dan ben ik wakker, dan loop ik naar buiten, rook ik een sigaret, ga ik weer in bed liggen, val ik een half uurtje in slaap. En ik word wakker en weer, wat heb jij met je leven gedaan? Ik was onder de indruk van het werk van Gods geest. Maar ik had ook voorkennis. Want ik dacht, God brengt hem in een positie. God brengt hem op dat nulpunt. God brengt hem op dat punt waarin hij geen uitzicht meer heeft. En waarin hij maar één kant op kan, en dat is schreeuwen naar God. Want in het eerste gesprek hebben we, hij was niet gelovig, maar hij was vroeger christelijk opgevoed. Toen zei ik van laten we samen bidden. En toen zei hij, dat is heel moeilijk voor mij. Ik zeg, nou je kunt met mij praten, met God praten net zoals je met mij praat. Dus we gaan gewoon bidden. Ik zeg, zeg tegen God wat je ervaart in je hart. En wat hij zei was, God, ik heb zo gezondigd. Dat zei hij, ik heb zo gezondigd. Maar als wij op dat punt zijn aangekomen, waarin we beseffen dat we zo gezondigd hebben, dan is redding nabij. Het was net als bij het volk Israël. Ze waren vol op die Schelfzee. Het was een onmogelijke positie en ze schreeuwden naar God. Maar op dat punt kan God zijn glorie laten zien. Net als Mozes wist ik, God gaat zich bewijzen in zijn leven. Ik had daar vast geloof voor. En we hebben meerdere gesprekken gehad en ik heb hem gewezen op de uitkomst. Dat is Jezus. En begin van de week belde ik hem op. We hebben regelmatig contact. En hij leest de Bijbel. Hij weet, ik moet daar zijn. En begin van de week belde ik me en hij nam de telefoon op. En ik wist gelijk, ik heb een andere man aan de telefoon. Dus op het moment dat hij opnam, wist ik het. En ik vroeg aan hem, hoe gaat het? Hij zegt, Henk-Jan, hoe gaat het? Hoe gaat het? Hij zegt, ik heb de liefde van de Vader door Jezus. Dat is wat hij zei. Ik heb de liefde van de Vader door Jezus. Dat bleef hij maar herhalen. Hij zegt, de mensen op mijn werk die zeggen, wat is er met jou aan de hand? Hij zegt, dan zeg ik, ik heb de liefde van de Vader door Jezus. Hij zegt, alles is veranderd. Hij zegt, ik ben erdoor. En ik proefde het ook. Maar hij zat zo verschrikkelijk diep. Hij zei het ook. Hij zegt, ik zat zo diep. Ik zat zo diep. Maar ik heb de liefde van de Vader ontvangen door Jezus. Ik dacht, wauw. Dat God, de schepper van hemel en aarde. Vanuit de hemel, zo stel ik me dat dan voor. Naar deze aarde kijkt als een stipje in het oneindige heelal. Laat staan dat hij Nederland ziet liggen. Laat staan dat hij een woonplek ziet liggen. Laat staan dat hij iemands huis ziet. Of in iemands kamer, of die ene persoon. Maar dat is onze God. Die ons ziet. En ons opzoekt. Als wij in een onmogelijke positie zijn. En ons daar doorheen wil helpen. Hij zoekt ons op. Hij is zo genadig. Als ik kijk wat in Efeze staat. Maar, en dan komt die omkeer. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Staat er. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Efeze 2 vers 4. Heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de overtreding met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. In vers 1 staat het ook. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. De geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat was ons leven. Kijk maar terug in je eigen leven. Slaaf. Maar door Gods genade bevrijd. Uit Egypte zou je kunnen zeggen. Met als bestemming de woestijn. Nee. Niet de woestijn. En toch was het Gods plan. Dat hij het volk Israël in de woestijn leidde. Was geen toeval. Ze hadden, ik geloof dat ze in 11 dagen naar het land Canaan hadden kunnen lopen. Maar God had een doel met de periode, deze periode in hun leven. God wilde dat ze fysiek, mentaal en geestelijk afstand namen van hun slaafse leven. En leerden vertrouwen, volledig leerden vertrouwen op God. Deze woestijnperiode was een tijd van testen en zuivering. Er staat in Deuteronomie 8 vers 2, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Dus God beproefde zijn volk. Ze leerden in deze periode om afhankelijk te zijn van God. Er waren geen winkels. Er was geen eten. Er was geen drinken. Er was niks. En God gaf het manna. En God gaf de korkels. En God gaf het water uit de rots. God voorzag. Dus ze moesten leren om niet te vertrouwen op zichzelf. Of dat wat ze hadden, maar volledig te vertrouwen op God. Afhankelijkheid. En ze werden in deze periode ook wettelijk en moreel gevormd. God gaf hun de wet. God leerde ze, zo leef je met mij en zo leef je met elkaar. Dus die woestijnperiode was een tijd van transformatie, waarin Israël werd gevormd als Gods volk. Afhankelijk van God om voorbereid te worden op de erfenis die was beloofd. Die was beloofd. Voorbereid worden op de erfenis die was beloofd. Het is een woestijnperiode. Is herkenbaar als gelovige. Je bent bevrijd uit de slavernij. Je weet dat je verlost bent. Je hebt Gods glorie gezien in je eigen leven. En dan moet je leren om volledig op God te gaan vertrouwen. Helemaal. 100%. Je moet leren om los te komen van oude patronen, oude gedachtes, oude emoties. Die je ook zo vertrouwd aanvoelen. En dat is een proces van vallen en opstaan. Maar het volk Israël bleef hangen in de woestijn. Ze wantrouwden God. Lees maar mee in Numeri. In Numeri 13. Ze wantrouwden God en ze waren bang. In Numeri 13, daar lees ik vanaf vers 27, als die verspieders die het land verkend hadden terugkomen, dan vertellen ze Mozes en ze zeggen, wij zijn in dat land gekomen waarin u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Ze kwamen met onder andere een druiventros die ze met twee man moesten dragen. Zo groot. Maar, dan komt er maar, het volk echter dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. Het zuiderland, daar woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten en aan de zee en aan de oevers van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Zie je wat het verschil is? In hartsgesteldheid. En misschien herken je dat stemmetje wel van, je redt het niet, je haalt het niet, het lukt niet. Deze reus in jouw leven is niet te verslaan. Dit bolwerk is niet in te nemen. Onmogelijk, gaat niet lukken. Ja, ik weet het, God heeft mij bevrijd, maar dit gaat gewoon, lukt niet. De consequentie van hun ongeloof was voor het volk Israël schokkend. Want God zei, jullie komen er niet meer in. Je komt er niet meer in. Behalve Caleb en Jozua. Dat lezen we in hoofdstuk 14 vanaf ergens vers 19 tot 24. In dat stukje waar Mozes bidt om vergeving voor hun ongeloof. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van de goede tierenheid. Zoals u dit volk vergeven hebt vanaf Egypte tot hiertoe. En de Heere zei, op uw woord heb ik hun vergeven. Echter, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb. En die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd. Zij zullen het land dat ik hun vader gezworen heb niet zien. Ja, geen van alle die mij verworpen hebben zullen mij zien. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. En in vers 30 lezen we: u zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb. Dat ik u daarin zal laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Dus die twee mannen, van heel die generatie, die twee mannen, kwamen in het beloofde land, kwamen in hun bestemming. Hoe anders had het gelopen als die 12 verspieders terug waren gekomen? Ze erkend hadden, het is onmogelijk om dat land in te nemen. Maar wij geloven dat op de manier waarop God ons heeft uitgeleid uit Egypte, dat hij ons op die manier zal inleiden in het land Kanaan. Het ging echt op dezelfde manier. Dat zien we later. Ze gingen weer door de rivier. Ze liepen rondjes om Jericho. Het stort allemaal gewoon in. De vijand was al overwonnen. Rahab die hoer, die zegt tegen die mannen die later in Jericho komen. Die zegt, vanaf het moment dat jullie door de Schelfzee zijn gegaan, waren wij bevroren van angst. Alles was al lam gelegd. Toen al. Maar ze lieten zich overweldigen. Door negatieve gevoelens, emoties. En uiteindelijk zijn ze gestorven in de woestijn. En wij kunnen ook in zo'n periode zitten, zo'n woestijnperiode. God verlost ons uit de slavernij. We gaan door een periode heen, maar uiteindelijk is onze bestemming het land Kanaan. Niet als we doodgaan straks, nu al. Ik ga het straks verder uitleggen. Maar hoe overbrug je als verloste christen deze woestijnperiode? Hier over Caleb staat er, hij heeft erin volhard mij na te volgen. Door te volharden in het navolgen van hem. Door vast te houden aan de gedachte dat zoals hij jou verlost heeft uit Egypte, zo gaat hij jou in het land Kanaan brengen. Dat is een totale overgave. Denk terug aan het moment toen je tot geloof bent gekomen. Dat was een totale overgave. Niks meer van jouzelf, alleen nog maar Jezus. Alles loslaten. Gaat niet anders. Er is geen andere mogelijkheid. Als wij tot geloof komen, laten we alles los. Dan zeggen we, Heer, ik ben uitgestreden. Ik kan niks meer. Hier is mijn leven. En misschien zit je daar wel tegenaan. Dat kan, dat je hier zit en denkt van, ja, maar dat ken ik nog niet in mijn leven. Dan zit het daarop vast. Want wij kunnen, er is geen andere manier om in de vrede met God te komen dan een volkomen overgaan van hem. Zeg je, Heer, hier is mijn leven. Kom ik om, dan kom ik om. Precies op die manier brengt God ons in het land Kanaan, waar overvloed is. Waar zijn vrede is. Waar wij leven in diepe afhankelijkheid van hem. Waar wij groeien en ontwikkelen. Waar de geest gaat werken in ons leven en hij ons vormt naar het beeld van Jezus. Niet op eigen kracht, niet op eigen inzicht, maar enkel alleen in het vertrouwen op het bloed van Jezus. Paulus die zegt het zo mooi in Galaten 6. Ik ga dat toch even voorlezen in Galaten 6. En dan zegt hij vanaf vers 14, maar ik zal mij volstrekt op niets anders beroemen dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Zijn vrede, zijn shalom. Dat is door te blijven leven in die volkomen overgave. Ik bid bijna elke morgen als ik wakker word en ik heb mijn stille tijd, dan zeg ik, Vader, uw plan eerst en dan mijn plan. Dan zeg ik, Heer, ik heb een hele volle agenda, maar ik wil uw agenda boven mijn agenda zetten. En doe wat nodig is in mijn leven om zo te leven. En dan bid ik, Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan in mijn leven vandaag. Paulus zegt, de wereld voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Dat is toewijding. Dat is de wereld kruisigen met zijn begeerte. Dat is het vlees kruisigen. En lees Romeinen 8, wij hebben de mogelijkheid om dat te doen. Om dat overwinnende leven te leven. En door te beseffen dat de vijand in jouw leven verslagen is. Hij is verslagen. In Christus is de vijand verslagen. Kijk, Gods doel in ons leven is niet dat hij ons verlost uit de slavernij. Dat is een middel. Het doel was niet om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. Het doel was het land Kanaan. Ik geloof dat in ons leven, als wij bevrijd worden en verlost worden en wij vrede hebben met God, dat dat uiteindelijk niet het doel van God is in ons leven. Het zou fenomenaal zijn als alleen al dat het is. Maar het is veel meer. Het is het begin van de reis. Gods plan met ons leven is dat de Heilige Geest volledige toegang heeft in ons leven. Dat wij leven in een volkomen overgave. En dat God de ruimte krijgt in ons leven om te vormen naar het beeld en naar het karakter van Jezus. Dan komen we in onze bestemming. Als je Genesis 1 vers 26 leest, waar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. En dan wordt het karakter, de autoriteit van God, wordt zichtbaar in onze levens. God gaat zichzelf in ons zien. En ik zie heel veel christenen, die worden bevrijd, die worden verlost van de zonde. Die prijzen de Heer, maar ze blijven hangen in de woestijn. Dus het lijkt alsof ze er niet uitkomen. Ja, maar dit is moeilijk. Ja, maar dat is moeilijk. Ik red het niet. Er staat in Colossenzen 2 vers 6, we zijn bijna aan het eind. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals je dan Jezus hebt aangenomen, wandel in hem. Zoals je dan bevrijd bent, verlost bent uit Egypte, ga zo het land Kanaan in een volkomen overgave. Met Jezus op nummer 1. In Colossenzen 3 vers 16, en dat helpt mee. Daar staat, laat het woord van God. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Ik merk gewoon, als je het woord van God in rijke mate in je laat wonen, dat alles gaat veranderen. Als ik tegen een probleem aanloop in mijn leven of een uitdaging, dan zeg ik, Vader, dit is het punt. Hoe gaan we dat oplossen? Want hij heeft de vijand voor mij verslagen. In hem is de overwinning behaald. Maar hij wil dat ik daarin leef. In Johannes 10 staat, Dat Jezus is gekomen om ons het leven te geven. Er staat geen punt achter, er staat en overvloed. Dus ik geloof dat God ons bevrijdt uit de slavernij om een zoon, om een dochter te worden. Maar hij wil niet dat we blijven hangen in een of andere woestijnperiode waar het allemaal moeilijk en lastig is. Maar hij wil dat wij door de kracht van de Heilige Geest boven onze omstandigheden uitkomen en gaan leven in geloof. Wat het ook is. En niet als die 10 verspieders zijn die denken, probleem zeg, probleem, moeilijk, moeilijk. Maar dat was een Caleb zijn. Die zeggen, wat is het probleem? Kijk hoe God ons heeft uitgeleid. Zo gaat hij ons in het beloofde land. Dat was geloof. Er staat en er zal geschieden naar uw geloof. Hij kwam in het beloofde land. Samen met Jozua. Die mannen hadden geloof. Die wisten, dat gaat gewoon lukken. Ja, tuurlijk hebben we een probleem. Dat gaat ons nooit lukken op eigen kracht. Maar wel met de Heer erbij. Denk hier, pak die gedachte eens, denk daar eens over na in je stille tijd en praat er eens over met God. De komende periode. Die parallel, het volk Israël, bevrijd uit Egypte van de slavernij, komt in de woestijn. Komt nooit in hun bestemming, behalve Jozua en Caleb. Zo zie ik heel veel christenen, die worden bevrijd uit de slavernij. Ze krijgen vrede met God. En dan lijkt het wel of dat het daar ergens blijft hangen. In de woestijn. Terwijl ik geloof, God wil ons brengen in het beloofde land, waar de vrede is, die alle verstand te boven gaat. Ik zie christenen die in een hele moeilijke situatie zitten, hè, die misschien hun vrouw verloren zijn, of hun man, of misschien wel een kind, of andere moeilijke omstandigheden. Dat je zegt, het is haast onmenselijk om dit te dragen. En toch zijn ze in de vrede van God. Ze zeggen, het is hard, maar hij is erbij. Ik vertrouw op hem. Ik vertrouw, al ga ik door een dal vol schaduw van de dood. Hij is erbij. En ik geloof dat dat het leven is wat God voor ons bedoeld heeft. Maar dan moeten we afstemmen op hem. Zijn woord serieus nemen. Laat het woord in rijke mate in u wonen. Ik heb dat ook moeten leren. Het woord van God in mij wonen. Dat ik een teksten uit mijn hoofd leer. Dat ik ze herhaal. Bedenk de dingen die van boven zijn staat. Dat is overdenk ze. Denk erover na. Als ik 's morgens een woord lees, denk ik, Vader, wat is dit? En dan neem ik het mee in mijn auto en dan overdenk ik dat in de dag. Ik herhaal het. Er ligt een Bijbel op mijn bureau, ligt aan de kant. En dan pak ik hem soms en dan lees ik hem nog een keer. En denk, Heer, wat is dit geweldig. En zo vormt God ons en brengt ons in dat beeld waarvoor hij ons heeft geschapen. Denk daarover na. Ben ik een van die 10 verspieders of ben ik een Jozua, een Caleb? En als je zegt, poeh, hoe kom ik uit deze woestijn? Ga naar de Vader toe. Ik zeg, Heer, ik heb het gevoel dat ik in die woestijn zit. Maar ik verlang naar dat beloofde land. Naar die innerlijke rust en vrede in u, wat de omstandigheden ook zijn. Amen. Ja, zullen we bidden samen? Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Vader. Wij van nature, Heer, wij missen de heerlijkheid van uw Vader in onze levens. Maar wat een genade dat uw Vader zichzelf verzoend heeft met deze wereld door uw Zoon, de Heer Jezus. Enkel en alleen uw bloed, Heer Jezus. Reinigt ons. En brengt ons in een positie. Waarin de relatie begint met uw Vader. En waarin u ons vormt naar uw beeld. En Heer, soms zitten we in hele moeilijke situaties. Misschien hebben we wel een bitter hart. Maar als ik die woestijnperiode zie, Vader, dan zie ik de Heer Jezus al schitteren. Het begint al met het instellen van het Pascha en het lam wat geslacht moet worden. En na een paar dagen zijn ze onderweg en is er geen water. En dan komen ze bij Mara. Het water is bitter. En u wijst Mozes op een stuk hout. U zegt, gooi dat er maar in.
zo'n geweldig schitterend beeld van het kruis van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Het water wat uit de rots komt. De koperen slang die opgericht wordt. Zie op hem. Dat willen wij ook doen vanmorgen, Heer. Willen zien op hem. Willen zien op het kruis van Jezus. Willen niet meer roemen in onszelf. Maar alleen maar verwachten van u in ons leven. Vader, doe wat nodig is in onze levens om op onze bestemming te komen, Heer. Waar we kunnen leven in de vrede en de volkomen overgave met u. Waarin u ons wil gebruiken tot zegen voor anderen. Waarin we gaan leven als aanbidders van u. Want als we u zien werken, Vader, dan komen we in aanbidding. Heer, telkens als ik u zie werken, als ik zie, Heer, dat u het hart van de mens verandert, dan kom ik in aanbidding voor u, levende God. Dan denk ik, u doet het weer, u bent een geweldige God. Vader, u spreekt tot ons, ook vandaag. U wilt spreken tot een ieder van ons persoonlijk, Vader. En ik wil bidden, Heer, dat u het toe wil passen in ons hart. Dat we naar de volgende stap kunnen. In ons leven. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.